patroon. In Brabant en Limburg is het onveiligheidsgevoel best groot. In Oost-Groningen is het enorm. En in grote steden is het ook groot over het algemeen. En daarom is het dus goed om beide indicatoren mee te wegen, zodat je een genuanceerd beeld krijgt van wat mensen als veilig ervaren.
Ik denk dat het gevoel bijvoorbeeld in Limburg ook voortkomt uit dat heel veel misdrijven niet geregistreerd zijn.
Dat zou kunnen, ja. Dus daarom is het ook aanvullend en vinden we het belangrijk om zoiets mee te nemen. We nemen ook historie mee, omdat is gebleken dat mensen een historische woonomgeving echt waarderen. Daarbij kijken we naar twee indicatoren. Het aandeel vooroorlogse woningen, een bouwjaar tot en met 1945. En het aandeel rijksmonumenten binnen 500 meter. Dus als je op een plek in je wijk staat en je loopt 500 meter om je heen, wat kom je dan tegen? Dan zie je dat het aandeel vooroorlogse woningen groot is in de grote bekende steden. Zuid-Limburg is het ook veel hoger bijvoorbeeld dan in Noord-Limburg. En dat het aantal rijksmonumenten, dat verschilt heel sterk. Dus ook daarop kun je dus weer, heb je verschillende beelden van historie. De een is misschien hoe ziet de binnenstad eruit versus waar wonen de mensen. Kun je in een mooie jaren 30 woning die nog steeds populair zijn wonen. Je ziet ook dat heel Flevoland, daar zijn geen rijksmonumenten en ook geen woningen van voor 1945. We kijken ook naar de woonomgeving. En daarbij kijken we onder andere naar het aandeel nieuwbouwwoningen. Omdat die van een hogere kwaliteit zijn vaak dan de bestaande voorraad. Mensen kunnen daar heel prettig in wonen. Functiemenging, dus hoe dichtbij woon je bij bedrijventerreinen of semi-bebouwd. Dat zijn dingen als wrakkenopslagplaatsen en begraafplaatsen. Dat zijn niet helemaal bebouwd gebied, maar ook niet. Op het basis van het bestand bodemgebruik van het CBS. Dat is een bestand dat elke paar jaar wordt geüpdate en waarop een nauwkeurig schaalniveau wordt gezegd, dit is het bodemgebruik op deze plek. En we kijken naar het aandeel koopwoningen in de woningvoorraad, omdat plekken waar veel koopwoningen zijn, daar is de omgevingskwaliteit vaak hoger, omdat mensen in koopwoningen vaker ook voor hun omgeving zorgen, omdat ze geïnvesteerd zijn in die plek. Nieuwbouwwoningen zie je natuurlijk vooral veel in Flevoland en daar in de buurt. Brabant heeft ook relatief veel nieuwbouwwoningen en Rotterdam bijvoorbeeld heel weinig. Functiemenging is meestal ongunstiger in steden, maar daar zijn ook grote verschillen te zien. En het aandeel koopwoningen blijkt ook regionaal bepaald. In het noorden van het land is het aandeel koopwoningen heel laag. In de grote steden in de westen, daar waar er druk op is, is ook het aandeel koop best wel beperkt. Juist aan de rand van het land zijn vaak relatief veel koopwoningen beschikbaar. We kijken ook naar de aanwezigheid van groen en blauw, natuur. En dat doen we op basis van verschillende bronnen. Corine is een Europees geharmoniseerde dataset voor natuur. We kijken ook naar Natura 2000, ook een Europese dataset. En dat maakt het dus ook mogelijk om over de grens te kijken in dit geval. Die reistijden hebben we wederom bepaald met OpenStreetMap en de reisbereidheid op basis van de enquête. En we kijken naar hoe groen wonen mensen zelf. Dus hoeveel groen en blauw, wat is het aandeel parken, plantsoenen, meertjes, etc. in een straal van 500 meter rondom de woningen van mensen. En dan zie je dat, in de Zeeuwse mond kun je relatief veel natuur bereiken met de auto. Opvallend is hier dat de Noordzeekust relatief laag scoort. Dat heeft te maken met dat de wegen daar erg gericht zijn op het binnenland natuurlijk. De meeste wegen lopen niet langs de kust. Dus iemand die vlak aan de kust woont, kan uiteindelijk relatief weinig natuur bereiken. En de natuurgebieden over de grens wegen ook mee, natuurlijk.
Dat zie ik niet op dat kaartje.
De meeste mensen willen niet verder dan 20, 30 minuten met de auto. Dus heel veel natuur.
Onder, we hebben daar het IJsselgebergte, de Ardennen, allemaal op een half uurtje rijden.
Het begin ervan, maar het hart ervan ligt er buiten en is dus voor de meeste mensen niet meer geschikt als wandelgebied.
Vreemd.
Het aandeel Natura 2000 in de natuur is nog bijna belangrijker, want dat is natuurgebied dat aangewezen is als belangrijke natuur, die waardevol is om te beheren. En daar zie je een net iets anders patroon ontstaan. En tenslotte het aandeel groen en blauw in de wijk. Dus eigenlijk hoe groen of grijs is je stad. Dat wisselt ook heel sterk. En daar valt op dat de steden in Lelystad, Flevoland bijvoorbeeld, heel groen-blauw opgezet zijn. Die zijn heel ruim opgezet en daardoor is het voor veel mensen daar prettig wonen.
Een vraagje, doe je die op oppervlakte berekenen? Groen in de wijk en de Natura 2000 gebieden?
Ja.
En niet naar importantie van natuur wat aanwezig is?
Nee, omdat er natuurlijk geen... Nee, er bestaat niet echt een dataset van hoe belangrijk is deze natuur.
Maar je hebt kwaliteit van natuur wordt aangegeven, dus dat er bijzondere soorten zijn. En dat geeft aan of Natura 2000 gebied van hoge kwaliteit is of lage kwaliteit.
Dat
doe je inderdaad op oppervlaktes. Limburg geeft een hele versnipperde Natura 2000 gebieden.
Ja.
Krijg je een heel ander beeld. Ten opzichte van de Veluwe, wat een heel grote blok van natuur is. En ook de wateren.
De data voor de kwaliteit van de natuur die wij konden vinden, die was vrij verouderd.
Mm-hmm.
En was ook een model uit 2015 of wat dan ook, dat niet meer geüpdate was.
Mm-hmm.
En nou ja, zoals ik zei, onze vereiste is wel dat er regelmatige updates zijn.
Ja.
Zodat we die monitoring kunnen doen.
Nee, maar vandaar dat je dus wel kijkt naar de hoeveelheden, naar
oppervlakte. Precies, we kijken naar de hoeveelheid die mensen kunnen bereiken in hun omgeving. Maar daarom kijken we dus ook naar dat Natura 2000 aandeel erin. Zodat je kunt, nou ja, bij wijze van een soort van indicator voor dit is waardevollere natuur. Hè, dus als je relatief weinig bereikbare natuur hebt, maar het is allemaal waardevol, dan komt dat in die indicator wel tot uiting.
Ja, en dan is waardevol, het is groen.
Het is aangewezen als waardevol gebied te conserveren.
Ja.
De laatste indicator die we langs gaan is het universitair onderwijs. Dat zijn het aantal bereikbare opleidingsrichtingen. Universitair onderwijs binnen een acceptabele fietsafstand voor studenten. Dat doen we op basis van data van het DUO. Met weer die reistijden op basis van OpenStreetMap en de reisbereidheid op basis van die enquête. Dat ziet er zo uit. Nou, de steden zijn duidelijk. Mensen op het platteland kunnen soms naar een stad toe fietsen. En that's it. En dan vraagt zich misschien af, waarom hebben ze geen hbo-opleidingen meegenomen of mbo-opleidingen? Nou, het blijkt dat dat in de waardering van mensen voor een woonplek minder doet. Het model werd er slechter van als we die gingen toevoegen. En dus hebben we het niet gedaan. Hbo-opleidingen zijn hartstikke waardevol en zijn belangrijk voor de lokale toekomstige beroepsbevolking. Hetzelfde geldt voor mbo-opleidingen. Alleen voor mensen die een huis moeten kopen, die wegen dat blijkbaar, verraste me ook, niet mee in hun beslissingen. U heeft de vraag.
Ja, wat bedoel je met het model werd er slechter van?
Een statistisch model kan je, de kwaliteit daarvan kun je beoordelen aan de hand van allerlei indicatoren. En die indicatoren, de R-kwadraat zoals dat heet, de hoeveelheid verklaarde variantie, variëteit in de data, die ging achteruit wanneer je dat toevoegde. Of bijvoorbeeld in geval van de hbo-opleiding hebben we zowel geprobeerd om een indicator universiteit naast hbo die je kunt bereiken op te nemen. Dan werd het teken, dus het verband dat je verwacht, werd negatief van hbo-opleidingen. Dus als je ze allebei opneemt, dan heb je een onverwacht effect. En als je ze samen in één indicator stopt, dus het aantal opleidingen in totaal universitair of hbo, dan werd de verklaringskracht van het model slechter. Dus dan werd de voorspelling, het verband tussen wat wij voorspellen en wat de feitelijke uitkomst is, werd kleiner.
En in Limburg zijn twee universiteiten, die zijn beide meegenomen?
Ja, alle universiteiten volgens het DUO die zijn meegenomen.
Kijk je dan ook naar de specifieke dependances van de universiteit? Want ik zag daar, Venlo was vrij wit. En daar zit toch een dependance van de Universiteit van Maastricht.
Dan kan het zijn dat die in het DUO niet te herkennen, in de DUO data niet te herkennen zijn als vestigingsplaatsen waar daadwerkelijk opleidingen gevestigd zijn. Het gaat om de inschrijfplek van de opleiding. En die kan dus verschillen. En het kan zijn dat dat in DUO dus niet goed geregistreerd wordt. Ik weet dat niet. Maar we gebruiken de data van DUO. We hebben ook bijvoorbeeld gekeken naar gezondheid, het effect van milieu op je gezondheid. En ook daar geldt, luchtkwaliteit, daar geldt ook dat het effect van die variabelen niet is wat je zou verwachten. Het is positief om een grotere kans te hebben om dood te gaan aan gezondheidsrisico's als gevolg van vervuiling. Nou, dat is natuurlijk niet waar, dat is niet wat we verwachten. En dat heeft ermee te maken dat milieugezondheidsrisico's en lagere luchtkwaliteit hangt samen met economische activiteit. In feite onderschatten we in dit huidige model het positieve effect van economische activiteit. Dus als je een variabele opneemt die daar sterk mee samenhangt, ook al is die negatief, dan wordt dat een positief effect. Nou, dat willen we niet. Hè. We willen kijken naar variabelen waarvan we geloven dat ze een effect hebben. En we willen dat die het effect hebben dat je ervan verwacht. Hetzelfde geldt ook voor klimaatadaptatierisico's. Die spelen of nog niet voldoende, hè, zoals dingen als paalrot in sommige regio's van Nederland erg belangrijk in de toekomst. Ze spelen nu nog niet en kunnen we ze dus nu nog niet meenemen. Nou, en dan, hoe verhouden die dimensies zich tot de woonaantrekkelijkheidsindex, dus de betalingsbereidheid van mensen?
Ik had toch nog een vraag over die overige indicatoren. Mm-hmm. Daar neem je, ik heb u niet gehoord over energielabels. Maar ik kan me voorstellen een huis met een energielabel A aantrekkelijker is dan eentje met F.
Ja, je zou kunnen proberen in de toekomst om bijvoorbeeld een aandeel met groter dan zoveel op te nemen. Maar nog niet alle energielabels zijn, niet alle huizen hebben een energielabel, dat ten eerste. En ten tweede, de kwaliteit van energielabels is ook verschilt nog heel sterk. De energielabels die werden uitgegeven voor, uit mijn hoofd, 2021, waren van een heel andere kwaliteit dan de energielabels die nu worden uitgegeven. Ik woon zelf in Groningen in een straat met jaren 30 woningen en weet van sommige buren dat zij een energielabel A hebben, terwijl ze minder aan hun huis hebben gedaan dan ik zelf en ik heb een energielabel E. Dus de kwaliteit van energielabels die varieert nog heel sterk. En kan daarom ook nog niet gebruikt worden. Ik denk ook dat we met dat aandeel nieuwbouwwoningen een goede proxy hebben. Want die zijn allemaal van hoge kwaliteit. En daarom weegt in zekere zin het energielabel ook al wel mee.
Heb ik nog een vraagje. Hoe weet je welk gewicht je moet geven aan zo'n variabele?
Ja, dat doen wij niet. Dat is het mooie. We stoppen het in een statistisch model. Ja. En dat bepaalt wiskundig wat de beste combinatie van gewichten voor al die losse indicatoren is.
Intuïtief eigenlijk. Ja.
Om te bepalen wat, om de beste voorspelling te maken van de huizenprijs. Hè. Dus stel op de ene plek kosten huizen 3500 euro per vierkante meter. En een bepaalde combinatie komt op 3495. Maar op een andere plek zit je er 10 naast. En als je de gewichten net iets anders maakt, dan zit je er 2,5 en 2,5 naast. Dan kies je voor dat laatste model.
En hoe kan je dan zo'n kruiscorrelatie strijden? Als je in ieder geval een dubbel kausaal verband op het moment dat je bepaalde variabelen die wijzen naar hetzelfde. Ja, moet ik dat makkelijk uitleggen?
Op het moment dat ze voldoende variëren, ja. Dat ze niet op elke plek precies hetzelfde zijn, ja. Is er geen probleem. Ja. Op het moment dat ze op elke plek precies hetzelfde zijn, kunnen er hele gekke dingen gebeuren. Ja. En daarom hebben we sommige operationalisaties ook gedaan op basis van bijvoorbeeld bereikbaarheid per fiets versus bereikbaarheid per auto. En hebben we bijvoorbeeld de bereikbaarheid van opleidingen per OV niet opgenomen, want die correleert te sterk met de bereikbaarheid van banen per auto. Ja. Dus dat is in zekere zin al meegenomen. Wanneer je variabelen hebt die te veel met elkaar samenhangen, die te vaak dezelfde kant op bewegen als je van plek verandert, dan kun je ze niet samen opnemen. Maar dat speelt niet bij deze indicatoren. Nou, wat je dan ziet is dat dus de bijdrage van bereikbaarheid in de woningprijzen in Nederland is gewoon heel hoog. Met bereikbaarheid hangt natuurlijk ook samen agglomeratiekracht. Hè, in welke mate is de omgeving geagglomereerd? En dat is dus een hele belangrijke verklarer voor de woonbeslissingen van mensen. Daarna komt het voorzieningenniveau en je ziet daar ook dat aan de grafiek kun je zien dat de staart daarvan lang is. Hè? De dunne streepje reikt best ver. Dus er zijn een paar plekken waar het voorzieningenniveau heel hoog is. En dat feit draagt daar heel erg bij aan de aantrekkelijkheid van die plek. Denk aan de binnensteden van grote steden. Waar veel te doen is. Veiligheid geldt het omgekeerde voor. Er zijn plekken waar de veiligheid heel erg negatief op de prijzen drukt. Maar gemiddeld is het effect zo rond de 5%. Historie gaat alle kanten op. Er zijn plekken die niet historisch zijn en waar het een negatieve bijdrage heeft daardoor. En plekken die heel historisch zijn waardoor het een relatief grote bijdrage heeft. En zo enzovoort. Daar komt er uiteindelijk dit lijstje uit. En dat is dus op basis van, we pakken die gewichten die dat model heeft bepaald. die vermenigvuldigen met die variabelen waarvan we weten dat ze samenhangen met de betalingsbereidheid van mensen. En dat kunnen we dus elk jaar updaten en dat levert dat lijstje op, de som daarvan. Doordat we dus variabelen hebben die we door de tijd kunnen volgen, kunnen we ook zeggen, deze steden, daar is de woonomgeving zo verbeterd of verslechterd ten opzichte van de rest van het land, dat die plek aantrekkelijker is geworden of minder aantrekkelijk in de afgelopen jaren.
Een vraagje over wat mensen aantrekkelijk vinden. Heeft dat ook een verband met de bevolkingsopbouw? Dus als er een oudere bevolking is, die hebben misschien minder behoefte aan het nachtleven als aantrekkelijke index?
Dat klopt. Dat is zeker aan verandering onderhevig. Tegelijkertijd zie je dat het nachtleven voor jongeren juist veel belangrijker is geworden. Er zijn, mensen gaan veel vaker en veel meer uit dan vroeger. Misschien weegt dat tegen elkaar op, dat weet ik nu niet. Maar zeker, de woonvoorkeuren van mensen veranderen. En dat is ook precies de reden waarom we dit jaar een update hebben gedaan. Nu moet ik volgens mij ook nog hier klikken, klopt dat? Nee, sorry. Hier was de lijst. Je ziet dus bijvoorbeeld dat Maastricht sterk gestegen is. En dan ga ik nu even naar de volgende klikken. En dan zie je, dit is een technische figuur, die ga ik eventjes toelichten. Je ziet onderaan de voorspelling van ons model, van de betalingsbereidheid, wat je extra moet betalen voor precies hetzelfde huis op die plek. En op de y-as, dus van beneden naar boven, zie je de huizenprijs per vierkante meter. Dus hoeveel huis kun je krijgen voor hetzelfde bedrag, in feite. En dan zie je dat die voorspelling heel goed is. Dat zie je linksbovenin, daar staat een getalletje, de R-kwadraat. Dat is dus de hoeveelheid van de variatie op gemeenteniveau in de gemiddelde huizenprijs, die wij verklaren met onze voorspelling op basis van die indicatoren. En dat is dus 86%. Dus die indicatoren die wij hebben gemaakt en het gemiddelde daarvan op gemeenteniveau verklaart 86% van de verschillen in gemeenten in huizenprijzen. En het is niet alleen, het is ook goed om te kijken naar zowel die aantrekkelijkheid op basis van bereikbaarheid, maar ook die af te zetten tegen de andere aantrekkelijkheid. Hè. Die bereikbaarheid heeft zo'n hoge weging dat het soms onprettig kan werken om naar te kijken. Ik had ook liever gehad dat Groningen op nummer 1 stond. Komen ze ook niet als je kijkt naar de aantrekkelijkheid zonder bereikbaarheid?
Ik heb hier nu de goede, toch? Ja.
Maar dan zijn wij in Groningen mooi zijn we de derde bolletje van boven, het derde oranje bolletje. Dus dan is het ineens de op twee na aantrekkelijkste stad qua, nee, niet bereikbaarheid, maar al het andere van Nederland. Sorry?
Wie zijn de andere twee?
Op één is Amsterdam en volgens mij is nummer 2, moet ik even goed kijken. Het is geen grote stad, het ligt dus waarschijnlijk naast een grote stad, dus ik gok dat het Amstelveen is, maar ik weet het niet zeker. Het kan ook een kleinere stad zijn waar gewoon heel veel te doen is. Maar gezien ook dat ze hoog zitten op de bereikbaarheid, gok ik dat het die zou kunnen zijn. Maastricht scoort dus ook hartstikke goed op de woonaantrekkelijkheid zonder bereikbaarheid. De overige steden in Limburg combineren helaas een weinig baanbereikbaarheid met ook een lager voorzieningenniveau. En dat maakt ze voor veel mensen minder aantrekkelijk om zich te vestigen. En dat was het voor nu. Dank voor uw aandacht.
Vragen?
Ja. Dank u. Heeft u wel eens geprobeerd om een correlatie te maken tussen uw data en de data van de leefbarometer?
Nou, de leefbarometer maak ik wel.
Oh, ja, oké. Okay.
De doelen van beide zijn heel anders. We willen bij de leefbarometer graag kijken naar hoe veilig is het op één specifieke plek, zonder bijvoorbeeld te kijken naar die bereikbaarheid. Die laten we daar expliciet achterwege. We zien in de, daar hebben we statistisch moeilijke dingen voor moeten doen om dat voor elkaar te krijgen, want het zit er wel een beetje in. Ook binnen steden is het belangrijk. Wat we dus hebben gedaan, is naar de variatie binnen gemeenten gekeken, zonder gemeenten zelf verschillen tussen gemeenten mee te nemen. En dat maakt het mogelijk om te zeggen, deze plek in deze stad is ten opzichte van alle andere plekken en niet meenemende dat de ligging van die stad anders is, leefbaarder dan die andere. Maar in de beslissing van mensen heeft dus die baanbereikbaarheid echt een heel hoog gewicht. En in feite zit die niet in de leefbarometer. Dus daarom is de correlatie binnen steden heel hoog en tussen steden laag.
Sorry, ik blijf even stok met vragen. Maar begrijp ik goed dat de volgorde van aantrekkelijkheid in deze gewoon lineair is met de prijzen van huizen? En op het moment dat jullie vanuit de prijzen als basisprincipe rekenen?
Ja, we gebruiken die methode, de hedonische prijsmethode, ja. Die veronderstelt dat de waarde die mensen aan iets ondervinden, opgebouwd is uit de componenten van dat iets.
Kunt u dan zeggen van welke regio of stad is het snel stijgend? Kan je er iets voor zeggen en waarom?
Dat kunnen we dus omdat we we hebben die data geëikt op een bepaalde dataset. Dus gegeven dat 2013 tot en met 2019 nog niet zo ver weg is dat alles anders is, kunnen we zeggen dat voor de mensen die nu leven en met de gewichten die we toen hebben bepaald, dus Maastricht sterk gestegen is in de afgelopen jaren in woonaantrekkelijkheid, omdat daar bepaalde dingen zijn gebeurd. Dat heb ik nu niet op mijn scherm staan, dus dat kan ik u niet vertellen. Maar ik ga ervan uit dat het dingen zijn als het voorzieningenniveau of dat de veiligheid is toegenomen, et cetera. En dat heeft ertoe geleid dat de aantrekkelijkheid van Maastricht op basis van objectieve kenmerken toegenomen is.
En zou u heeft die data niet bij de hand, maar zou u bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, die en die aanpassingen op bepaalde regio's of steden zou een hele grote stijging kunnen veroorzaken? Want je kunt de stad per definitie de regio niet verplaatsen, dus bereikbaarheid is natuurlijk in relevante graad. Sorry?
Meer banen creëren.
Meer banen creëren.
Of dus, in jullie geval, of voor ons in het noorden speelt het niet, maar in het zuiden speelt het wel, de grensbarrières slechten. En dan gaat het niet om het aanleggen van een OV-verbinding, of het verbeteren van een snelweg, zodat die 3 baans is in plaats van 2 baans. Ik denk dat het echt gaat om hoe mensen ze ervaren.
Ja.
Hè, op het moment dat mensen bereid zijn om over de grens te gaan, want kansen zijn er genoeg. Op het moment dat ze bereid zijn en geaccepteerd worden over de grens, zal de baanbereikbaarheid van.
Maar hoe gaan we overwaardig gaan? Kijk naar ASML. Kijk hoe de aantrekkelijkheid omhoog gaat als
de microfoon.
Nee, maar dat is ASML. Ja. Dus als je hoogwaardige baan hebt, dan zie je dat mensen aantrekken, dat de
woningaantrekkelijkheid groter is. Ik heb nog een vraag. Welke plekken, ik hoef dat misschien later uit te zoeken, misschien moet ik dan een mailtje gaan sturen, maar zijn statistisch ondergewaardeerd, die hebben wel de faciliteiten, zouden wel op basis van data eigenlijk hoger moeten uitkomen, maar kunnen dat niet?
Nou, dat is toevallig. Ik sprak met vrienden hierover, dat ik dit ging doen vandaag. En je kunt dat deels zien, dat is hier. In feite,
Zijn we er?
Ja, we zijn er. In feite de plekken die boven de lijn zijn, hebben een hogere huizenprijs per vierkante meter dan het model zou voorspellen. De zwarte lijn is de gemiddelde samenhang. De plekken onder die lijn hebben dus een hogere score op onze index dan de mensen er feitelijk voor betalen. Dat kan 2 dingen betekenen. Daar past het model minder goed. Het model is een gemiddelde. Er zijn mensen die niet voldoen aan het gemiddelde en er zijn plekken die niet voldoen aan het gemiddelde. We hebben niet alle data, als dat zo was, dan was het leuk. Hebben we niet. We doen ons best, 86% ben ik tevreden mee. Maar de plekken die dus onder die lijn zijn, die hebben een hogere score dan mensen ervoor betalen. Dat kan betekenen dat het model er minder goed fit of dat mensen het niet ontdekt hebben. En omgekeerd, de plekken boven die lijn, daar betalen mensen dus nog meer dan wij zouden zeggen dat het waard is. Bijvoorbeeld rechtsbovenin Amsterdam. Amsterdam is hartstikke leuk. Wat je daar krijgt is hartstikke veel waard. Maar mensen betalen er nog meer voor.
Kunt u dat eens wat benoemen of moet ik dan een mail?
Hoe bedoelt u wat
welke plekken dat zijn jullie? Want ik zie daar niet staan.
Boven die lijn staat dus Amsterdam. Onder die lijn, de eerste die echt flink naar beneden hangt, dat is Amstelveen toevalligerwijs. Dus daar krijg je alle voordelen van Amsterdam, bijna, niet helemaal, maar zonder de nadelen. Die plek die daar daarna er flink boven uitsteekt, die weet ik niet uit mijn hoofd, maar die zou ik kunnen opzoeken bijvoorbeeld. Dat zijn de grootste uitschieters. De uitschieters rond 0,6 en 3000 euro, dat zijn steden als Schiedam en Vlaardingen. En ik denk dat wat daar speelt, is dat de bereikbaarheid daar gewoon echt zo goed is. Dat het model daar niet zo goed past. er zijn steden met een supergoede bereikbaarheid, maar echte eigen problemen. En die zie je natuurlijk niet alleen in één variabele voor veiligheid. He, er is altijd iets af te dingen. Maar voor de meeste plekken kunnen we een redelijke inschatting maken van wat mensen ze waard vinden.
Maar dat kan je niet helemaal zeggen, want zo kan je eigenlijk het model niet interpreteren natuurlijk. Hè? Want er zijn gewoon factoren niet meegenomen. Je gebruikt beperkte datasets. Dus laten we zeggen, de mismatch tussen het voorspelde model en de daadwerkelijke werkelijkheid. Ja, het is redelijker om aan te nemen dat gewoon bepaalde factoren, zoals zachte factoren die mensen meewegen, het gevoel wat ze hebben bij een stad. Hè? Als je gewoon als Amsterdam denkt of aan Groningen, dat geeft een andere, die kan je niet meenemen met het model. En het ligt meer voor de hand dat dan een verklaard model is. Even een ander vraagje nog. Dus eigenlijk, waar het volgens mij, ik vind het trouwens fantastisch wat je doet. Ik vind het echt een geweldig model en ik heb er echt van genoten van de presentatie ook. Maar wat wij dus eigenlijk gepresenteerd krijgen als wij dus een verhaal in de krant krijgen, als een journalist erover schrijft, dan zegt hij, dit zijn aantrekkelijkste steden. Dan zegt hij eigenlijk, hier zijn de huizen het duurst. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
Nee, dat zegt hij niet. Want hij reageert op ons lijstje en ons lijstje zegt, hier zijn mensen bereid om voor hetzelfde huis
het
meeste te betalen.
Ja. Dus eigenlijk is het meer een lijst over huizenprijzen en is het niet zo'n lijst over aantrekkelijkheid.
Toch? Nou nee, het is een lijst van, want wat wij presenteren zijn niet de huizenprijzen. Het zijn de variabelen die een statistisch meetbaar effect hebben.
Dus laten we zeggen, de submodellen zijn interessanter dan het hoofdmodel. Het hoofdmodel is gewoon waar is het huis, hetzelfde huis het duurst. En dan gaan jullie, en dat vind ik dus interessant, zeggen, oké, dat komt door deze en deze factoren. En die creëren weer lijstjes.
Maar die zijn
vaak interessanter.
Maar het lijstje dat wij presenteren is de optelsom van de factoren.
Ja, maar en die is gebaseerd op een afhankelijke variabele, namelijk huizenprijs.
Ja,
dat is de hele basis van het model.
Ja, maar
dus
het is dus
toch een lijstje over huizenprijzen?
Nee, het is een lijstje van. Nee, dat is het echt niet. Het is een lijstje van wat mensen extra betalen voor een huis op die plek.
Ja, dat snap ik, maar dat is dan toch uiteindelijk hetzelfde. Daar komt het op neer. Waar een huis, hetzelfde huis het meeste waard is. Hè? Maar dat zijn huizenprijzen.
Nee, maar want
waar is een huis het meeste
waard? Het is waar mensen aan de omgevingsvariabelen het meeste nut ondervinden. Mensen krijgen daar.
Want ja, huizenprijs is je startpunt van het model. Daar is het hele model op gebaseerd.
Ja, dat klopt. Op de variatie daarbinnen die wij verklaren op basis van deze variabelen. Dus voor zover deze variabelen verschillen tussen plekken, verschilt de waarde die we voorspellen.
Ja, daar zijn we het er niet helemaal over eens. Maar dat is.
Jij bedoelt geen prijs.
De meterprijs, ja, oké, niets, nee, natuurlijk. Hè, maar het is uiteindelijk gebaseerd op het feit, wat wil iemand betalen voor een huis?
Ja, absoluut.
En dat is dus het hoofdlijstje, het basislijstje is dat.
Maar het zijn niet huizenprijzen, dat is
oké, maar het is wel wat iemand bereid is om voor een huis te betalen. Hè?
Ja.
Dat is het lijstje uiteindelijk.
Ja.
Dus uiteindelijk is dat is niet het interessante van het onderzoek, dat bedoel ik te zeggen. Dus hetgene wat gecommuniceerd wordt, zou eigenlijk veel meer het model moeten zijn waarom. Zijn mensen meer bereid
en in het persbericht hebben we een lang verhaal over wat we doen.
Maar dat is het hele punt. En dat vind ik dus mooi aan deze presentatie. En daarom vind ik het jammer dat in de media zie je dus alleen dat lijstje.
Ja.
Maar eigenlijk is dat het minst interessante. Want wat jullie doen is jullie proberen te verklaren waarom bestaat dit lijstje.
Ja. En als ze ons bellen, dan zeggen we ook altijd, dit is er gebeurd.
Het is het startpunt van het onderzoek en niet het eindpunt. En zoals het naar buiten komt, lijkt het alsof het het eindpunt is. Nou, we hebben gekeken naar alle gemeentes. Dit is het eindpunt. Amsterdam is meest aantrekkelijk.
Ja.
Maar eigenlijk is het andersom. We zijn begonnen met dit lijstje, ongeveer. En we gaan verklaren waarom Amsterdam eigenlijk mensen het meeste bereid zijn.
Dat klopt. Ja.
Oké, maar dat vind ik toch wel een heel. Dat is voor mij in ieder geval een heel ander verhaal. En dan heeft het dus ook geen zin om te zeggen, ja, we moeten hier of daar. Want dat is gewoon een statistisch model. Hè? Dat is gewoon de basis is, wat is iemand bereid te betalen in een gemeente? En dat is aantrekkelijk. Dat is dus de eerste. En de tweede vraag is dan, is dat dan echt aantrekkelijkheid. En dat maakt het een beetje een lastige term, denk ik. Hè? Ik ben blij dat jullie het werk doen, want ik vind het fantastisch onderzoek hier. Maar de term aantrekkelijkheid, dat behelst vaak meer dan alleen maar wat iemand bereid is van huis te betalen.
Ja.
Dus waarom hebben jullie gekozen voor dat woord? Is dat...
Ik weet het niet. Ik werk er nu 5 jaar, dat is best lang.
Oh, okay.
Maar ik werk hier helaas geen 25 jaar.
Ja, nee,
zat ik nog op de basisschool. Dat weet ik niet, sorry. Maar ik ga ervan uit dat het te maken heeft met de aantrekkelijkheid voor een persoon die een verhuisbeslissing gaat maken om zich ergens te vestigen.
Ja.
En dat zie je, dat uit zich in het opbieden om die plek.
Ja, dat is het punt.
En omgekeerd, op plekken die als onaantrekkelijk worden ervaren, dalen ook de huizenprijzen. Dus ja, je kunt zeggen het zijn huizenprijzen. Tegelijkertijd kun je ook zeggen